De kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doop aan gisteren om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Deze avond zal er ook kerkvisitatie gehouden worden. Volgende week zondag zal dominee J. de Bruin voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 105 en daarvan het 10e vers. 105 vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef, rijk en deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd, in ijzeren boeien wreed gekneld, werd hun tot heil in eer gesteld. 10e van 105. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 77 het 2e vers. Ik schatte mij geheel verloren, mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. En wat er verder volgt. Daarna de schriftlezing uit Genesis 37. We beginnen te lezen bij vers 25 en lezen tot en met vers 36. Genesis 37, vers 25 tot en met 36 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 77, het 2e vers, en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, De Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vree, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Daarna zaten zij neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en zien. Een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead en hun kemels droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broeders, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit een kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot den kuil wederkeerde, zie, zo was Jozef niet in de kuil. Toen scheurde hij zijn klederen. En hij keerde weder tot zijn broeders en zeide, de jongeling is er niet, en ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen zij Jozefs rok, en zij slachten een geitenbok, en zij doopten de rok in het bloed. En ze zonden de veelvervige rok, en deden hem tot hun vader brengen, en zeiden, deze hebben wij gevonden, bekend toch, of deze uw zoons rok zij, of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lenderen. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochters maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide: want ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. Tot zover.
De tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte. We gaan weer verder lezen in de geschiedenissen van Jozef. Ik lees bij wijze van tekst de versen 33 en 34 van Genesis 37. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En hij, dat is Jacob, bekende hem en zeide: het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. Laten wij samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening over het woord. En wij doen ook voorbeden voor de familie Molenaar die afgelopen week bij het geopende graf heeft gestaan. Dankzegging voor broeder K. Steenhoek die weer thuis mag komen uit Intermezzo. Ook voor zuster K. Ophof Verhoeven die de leeftijd van 90 jaar mag bereiken en verblijft in verpleeghuis het Ronde Zand. En broeder A.P. van Koten werd 71 en verblijft in Salem. Laten we samen de Heere bidden en danken. Eeuwige en drie-enige God in de hemelen, wij zoeken uw heilig aangezicht in onze gebeden, nu we samen zijn gekomen in dit huis des gebeds. Waar we de dienst mochten beginnen, niet alleen door het luisteren naar het spelen van het orgel, maar ook met te horen naar de zegening die over ons werd uitgesproken. De genade, de vrede, de barmhartigheid die ons werd toegezegd. Heer, het zijn van die bekende klanken, van die geëigende dingen die zo gedachteloos kunnen worden aangehoord. Maar geef, Heere, dat er plaats voor mag zijn of komen. Dat we beseffen wie dat wij zijn en wat wij werkelijk verdienen. Had u met ons gedaan, Heere, naar onze verdiensten, dan was er geen genade, dan was er geen vrede, dan was er geen barmhartigheid, dan was er alleen maar gerechtigheid, oordeel, verderf. En daarom is het, Heer, een wonder dat u ons nog spaarde en droeg. En geef ons er een indruk van dat u ons ook hebt verdragen. En dat we hier samen mogen zijn in dit godsgebouw, thuis mogen meeluisteren, of vanaf ons vakantieadres of waar wij ook verblijven. Heer, u hebt nog in gunst aan ons willen gedenken. Al ligt de dood op de loer en al zit een ongeluk zo dichtbij. En dat geldt niet alleen voor ouderen, maar ook jongeren, ja ook kinderen. Want de dood gaat tot alle mensen door en de dood wenkt ieder uur. En daarom past ons de gestalte van ootmoedige dankbaarheid en verwondering dat u ons, onze kinderen als we die mogen hebben, kleinkinderen, geliefden, nog spaart en draagt. En Heer, om dit te kunnen waarderen hebben wij een geheiligde kennis nodig van zonde en van genade. Hebben wij een droefheid nodig die naar u is over de zonde. En Heer, wilt u geven dat uw geest daarom deze morgen in ons midden mag zijn. En deze voor ons wezensvreemde dingen mag schenken. Dat de genade mag worden ingestort en ingeplant in onze harten, dat het geloof ons wordt geschonken, opdat wij de dingen gaan zien zoals dat u ze ziet, opdat wij worden die we zijn voor u, en opdat wij ook met andere oren gaan luisteren naar uw woord. We gaan weer verder lezen, heren, in die zo bekende geschiedenis. Over Jozef en over Jacob en over de broers. En over al die geschiedenissen die ook de kinderen in de kerk zo goed kennen. Maar juist die allerbekendste geschiedenissen, heren, die kunnen soms zo moeilijk zijn. Juist als het gaat ook in de toepassing. Want heren, daar gaat het toch ook om. En al zullen dat dan ook negatieve toepassingen zijn soms. Geef dat we ervoor mogen buigen, dat we ons laten ontdekken. Dat we ons hart openleggen voor u. Dat we eerlijk zullen luisteren en niet alleen als toehoorders, maar als betrokken. Ja, als heilbegerige mensen. Dat we inzien wie we zijn en dat we buigen voor u en onder u. Maar bovenal, heren, dat in deze geschiedenis de gestalte mag oprijzen van die gezegende middelaar. De borg en zaligmaker van uw volk, de Heer Jezus Christus. In Jozef zien we zijn schaduw, al lang vooruit in het Oude Testament. En Heere, geef dat die naam mag worden geheiligd. Dat die naam mag worden toegepast. Dat die naam ons dierbaar mag zijn of worden. Dat we in die naam ons heil en ons hoogst geluk mogen gaan leren beschouwen. Heere, daar kan soms een diepe weg voor nodig zijn om ons bij die naam te brengen. De enige naam onder de hemel tot zaligheid. We zijn soms zo bezig om andere namen tot zaligheid te verkiezen. En andere zaken als gronden te gebruiken om voor u te kunnen bestaan. Wat hebt u dan veel werk, heren, aan uw volk? Wat hebt u veel werk aan mensen die zo vast willen houden aan eigen gerechtigheden? Die zo vast willen houden aan alles wat geen zaligmaker en wat geen zaligheid is in zichzelf. En als er dan zulke zijn, heren, die die weg moeten gaan, u kent ze, u weet waar ze zitten, ook hier in de kerk of thuis, die zo vanuit de beleving moesten meezingen: ik schatte mijn geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen, als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. Als we misschien een onbegrepen weg gaan, met allerlei beproevingen, tegenslagen, tegenheden. Als er zonden zijn die aan ons kleven als het teer. Als we niet in staat zijn om te breken met zonden waarvan we weten dat daar gij van hebt gezegd: gij zult niet, gij zult geen. Heren, wilt u dan door uw geest toch doorbreken in onze harten? Als er, heren, zaken zijn die ons in geestelijk opzicht zo onbekend en zo vreemd voordoen. Als we gedacht hebben vooruit te gaan. Als we gedacht hebben met een veel vervige rok het koninkrijk der hemelen binnen te kunnen gaan. Als we gedacht hebben met een eigen zaligmaker het leven door te kunnen. En als het alles wordt afgebroken. En als we uitgekleed naar Egypte moeten, arm en ellendig. Als we onze lievelingszoon verliezen moeten, alles waar we op steunen. Als we vruchteloos kermen, vruchteloos om ontfermen roepen. Heren, dan kan de ziel zo overstelpt zijn. Maar dan hebt u een zaligmaker bereid. En waar wij nog goddeloos en krachteloos zijn, waar wij rechteloos en reddeloos verloren zijn, daar is Christus te zijner tijd gestorven. En we bidden u, Heere, geef ons daar een indruk van. Geef ons zicht op hem, de schoonste der mensenkinderen, die zijn bloed heeft gegeven tot verzoening van alle zonden. Zegent u ons zo samen, Heere, en geef dat we mogen leren buigen aan de voeten van de gekruisigde. En in zijn bloedwonden vele vertroostingen mogen ontvangen. Heren, wij bidden u voor elkaar in alle omstandigheden van het leven, die u ook volkomen bekend zijn, veel beter dan dat wij als mensen dat kunnen verwoorden, of als we onszelf zelfs kennen. Maar toch wilt u er ook om gebeden zijn, want u aanschouwt de moeite en het verdriet, maar ook de zegeningen en de voorspoed, opdat we ze in uw hand mogen geven, met bidden en smeken alles bekend te maken bij u. Wil dat u dan zijn, Heere, met heel de gemeente in omstandigheden van rouw en van verdriet, die rondom het graf hebben gestaan, langere tijd geleden, maar ook heel recent nog. Het is maar weer gebleken, Heere, dat bij alle vakantie die er op dit moment mag worden gevierd, de dood geen vakantie neemt. En dat heeft de familie Molenaar ook moeten ondervinden. Afgelopen week stonden ze bij het graf om een geliefde vader, man, schoonvader, opa en overgrootvader te moeten begraven. En Heere, dan weet u wat dat is. Want u kent die moeite en u kent dat verdriet. In die benauwdheden bent u, Heere Jezus, ook benauwd geweest. Laat dat hen ook tot troost mogen zijn. En geven, Heere, dat zij ook in die zaken bij u, de Heere, mogen schuilen. Wilt u hen vertroosten, ook voor de toekomst, onze zuster ook, als ze nu alleen is. Als dat moet worden ingeleefd, dat diegene aan wie ze zoveel jaren aan zijn zijde heeft gestaan, nu weg is uit haar leven. Heere, dat ze mag ervaren dat u nabij bent. De ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Wij danken u, Heere, dat de oude broeder Steenhoek weer thuis mocht komen uit het zorghotel. En u hebt hem nog weer nieuwe krachten gegeven. Maar hij is oud, Heere. En hij weet ook dat het einde van zijn leven toch ook niet al te ver meer zal zijn. En wilt u hem daar ook op voorbereiden. En geven dat de prediking, dat het woord kracht mag doen in zijn leven. Opdat hij in u, de Heere Jezus, genade mag vinden, niet alleen om te leven, maar bovenal om te sterven. Wilt u zijn met zuster Ophof, die de leeftijd van de zeer sterken ook al ver te boven is, wie verstandelijke vermogens ook minder worden, Heere, voor u is zij niet onbereikbaar. Wilt u ook haar gedenken met haar man, de kinderen en de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. En wilt u hen voorbereiden, Heere, op het afscheid, maar bovenal op de ontmoeting met u. Dat bidden we ook voor broeder Van Koten. Hij werd 71. Relatief jong moest hij toch al veel krachten kwijtraken. Verblijft in Salem. Heere, gedenk hem ook met zijn vrouw en allen die hem lief zijn in die voor hem zo moeilijke weg, die zo anders is gegaan als hij gedacht of gehoopt had. Maar Heere, als u erbij mag zijn in dat dal van schaduwen des doods, leer hem dan ook te zeggen: ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Gedenk hen, gedenk in hen alle ouderen van de gemeente, alle gebrekkigen, allen die beproefd worden, allen die het moeilijk hebben op wat voor wijze dan ook, die kruisen dragen, soms heel verborgen voor mensen, die worstelen met andere geaardheden, met moeite waar soms geen mens van af weet. Heren, niets is bedekt voor uw alwetendheid. En geef, Heren, dat dat ook tot troost en tot ondersteuning mag zijn. We bidden u, Heren, voor heel de gemeente in de voorspoed en de zegen, maar ook in de ziekte en de zorgen. Gedenk ons allen tezamen. Wees ook met de kinderen in de kerk, ook als zij weer gaan luisteren naar de preek. Als er voor hen ook weer bekende dingen bij zijn, Heren, wilt u het leren, die kinderharten. Dat ene nodige, de jongeren, om niet deze wereld en haar begeerlijkheden na te volgen, want die gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in het eeuwige leven. En wilt u dat geheim bewerken, Heren, wat geen dominee, wat geen kerkenraad, wat geen vader of moeder, wat niemand kan bewerken in het hart van ouderen en van jongeren, die genade van de wedergeboorte, van het geloof, van de waarachtige bekering. Heren, mogen wij u eerbiedig herinneren aan uw belofte, dat uw trouw en uw waarheid ook op het later nageslacht zal rusten. En geef, o Heren, dat het ook vervuld mag worden, ook in het leven dat nog verwacht mag worden. Wilt u zijn met de moeders, de vaders die het verwachten, geef dat we op uw tijd verblijd mogen worden. En zie op ons in uw genade en in gunst van boven neer. Gedenk ons zo in uw gunst. Vergeef, Heere, genadig al onze zonden. Verzoen onze schuld. En laat deze dienst mogen uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Laat dat mogen uitkomen, heren, in niet alleen de prediking, maar ook in onze luisterhouding, in het bespelen van het orgel, in alles wat er in deze dienst geschieden mag. Dat uw naam mag worden geheiligd, dat uw koninkrijk mag komen. Wij bidden het u uit genade en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 56, het eerste, derde en vierde vers. Psalm 56, vers 1, gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. Het derde, zij rotten samen en houden boze raad, terwijl mij elk in het heimelijke gadeslaat. Mijn schreden volgt en mij naar het leven staat. En het vierde, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. 1, 3 en 4 van Psalm 56. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 43, het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt gewoon rustig in uw lot. Berust in zere welbehagen. Hij doet wel haast uw heilsondagen, uw hoop herleef. Na zijn gebod, mijn redder is mijn God. Dat is het vijfde vers van Psalm 43 wat we zingen na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Een aantal weken geleden zijn we begonnen met te luisteren naar die zo bekende geschiedenis van Jozef. En toen heb ik gezegd dat Jozef een schaduw is van de Heer Jezus. En een schaduw, dat zien we in deze zomerdagen heel veel. Als de zon in je rug schijnt, dan zie je je eigen schaduw al voor je uit. En zo is Jozef ook die schaduw. Voordat de Heer Jezus komt, werpt hij zijn schaduw al vooruit in een geschiedenis als die van Jozef. En herkennen wij op bepaalde momenten de Heer Jezus Christus, zijn persoon, zijn leven, zijn werk, zijn taak in de geschiedenissen van Jozef. We hebben in de eerste preek nagedacht over het thema Jozef, geliefd en gehaat. Geliefd door zijn vader en gehaat door zijn broers. Dat was allereerst vanwege zijn geboorte. Geliefd, het was een zoon van Rachel, de lievelingsvrouw van Jacob. En Jozef leek zoveel op Rachel. En Jacob trok Jozef voor. Hij gaf hem die veelvervige, die koninklijke rok, die jas met al die prachtige kleuren. Nou, dat maakte die broers natuurlijk jaloers. Maar die jaloersheid die werd al snel haat. Want ze haatten hem niet alleen vanwege zijn geboorte, maar ook vanwege zijn godsvrees. Elke keer als zij iets kwaads deden, dan vertelde Jozef dat aan Jacob. Niet om een klikspaan te zijn, maar omdat zij een kwaad gerucht verspreiden over de familie van Jacob en over de God van Jacob. En dat ging Jozef aan het hart. Hij werd gehaat om zijn godsvrees, maar ook geliefd. Dat was wat Jacob met name in Jozef zo lief had. Die tere godsvrees in dit kind. Maar het meest hebben de broers hem gehaat vanwege de taak die Jozef zou krijgen. In de vorm van een droom kwam dat tot Jozef en Jozef vertelde het. We weten het van die korenschoven die zich neerbogen voor de schoof van Jozef. Zon, de maan en de sterren. Ze bogen zich neer voor Jozef. En dat maakte de haat alleen maar groter. Zullen wij dan voor u buigen, zo zeiden ze. Zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zo haten zij hem nog des te meer. Maar ook dat deed de liefde bij Jacob alleen maar toenemen. En Jacob heeft met die zaak gelopen en bewaarde het in zijn hart. En in de tweede preek hebben we nagedacht over de uitzending van Jozef. Die moest zijn broers gaan zoeken in Dothan. En toen bleek dat Jacob zijn zoons wel degelijk lief had. Ondanks wat zij dachten. Jacob had zelfs zijn lievelingskind ervoor over om die lange, die gevaarlijke reis te maken om die zonen op te zoeken. Hij werd door zoekende liefde gedreven. Niet alleen van Jacob, maar ook van zichzelf. Want hij had zijn broers ook lief. En hij had het er graag voor over. Hij protesteerde niet. Maar hij werd door dodelijke haat ontvangen, zo hebben we toen overdacht. Er komt die meeste dromer aan. De heer van de dromen, zo spotten ze. En ze hebben die rok, die jas uitgetrokken en ze hebben hem in een put gegooid en ze wilden hem eigenlijk doden. En deze gang van Jozef, zo hebben we het ten laatste gezien, werd door hemelse wijsheid bestuurd. God zat daarachter. In Genesis 50 zal Jozef dat ook zeggen. Gij wel, gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Nou, het heeft ons niet veel moeite gekost, gemeente, om hierin de gestalte te zien oprijzen van de Heer Jezus Christus. Allerlei toepassingen zijn er te maken vanuit die preken van Jozef naar de Heer Jezus Christus. Die ook de ganse tijd van zijn leven geleden heeft, gehaat is, bespot is, verworpen is, met dodelijke haat ontvangen. Waardoor hemelse wijsheid werd gezonden, door opzoekende liefde werd gedreven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou, we sluiten daarbij aan in de preek van vanmorgen en we schrijven boven de preek: Jozef verkocht naar Egypte. We letten op vier kernwoorden, kerngedachten. Ten eerste op onzalige winst, want dat was het motief van Juda. Juda die zegt in vers 26, wat gewin zal het zijn? Wat levert het ons op dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. Dan hebben we er nog wat aan. Onzalige winst. Ten tweede, een onbegrepen weg. Want toen moest Jozef inderdaad die gang maken achter die karavaan aan, ver weg bij zijn vader, naar Egypte toe. Onbegrepen. De derde gedachte. Onbarmhartig bedrog. Want dan verzinnen die broers dat vreselijke plan. En ze zeggen: laat ons die rok nemen en hem in het bloed dopen. En beken toch of deze uw zoons rok is of niet, zo zeggen ze in vers 32. Onbarmhartig bedrog. En ten vierde het ontroostbaar verdriet. En dan komen we bij die woorden van vers 33 en 34. Hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. Hij weigerde vertroost te worden. Dus Jozef naar Egypte verkocht. Onzalige winst. Onbegrepen weg. Onbarmhartig bedrog. En ontroostbaar verdriet. Terwijl Jozef dus in die put zit, jongens en meisjes, komt daar in de verte een karavaan aan. Een heel gezelschap van allerlei kooplieden. Het zijn Ismaëlieten, nakomelingen van een zoon van Abraham. Het zijn Midianieten, zo lezen we een stukje verder. En ook Medanieten, ook allemaal Arabische volkeren uit Abraham geboren. En dan komt dat plan. Terwijl die broers daar zo zitten te eten, en ik las in een Joodse verklaring, ze zullen wel dat brood hebben gegeten wat Jozef had meegenomen. Ik weet dat niet, het staat er niet, maar als we op hun wrede gedrag letten, dan zou dat ook niet vreemd zijn. Maar terwijl ze daar zo zitten te eten, zien ze daar die karavaan aankomen, al die mensen, die kooplui. En dan komt Juda met een plan. En hij zegt dus in vers 26, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan? En zijn broeder en zijn bloed verbergen. Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders horen hem. Nou, het lijkt of dat Juda nog een bepaald geweten had. Jongens, hij is toch onze broer, we kunnen dat toch niet doen. We kunnen hem toch niet doodslaan. Hij is ons vlees. Zou hij een soort geweten hebben gehad? Nou, en zou hij medelijden hebben gehad? Dan is het toch wel een soort van onbarmhartig medelijden. Want nu verkopen ze hem als slaaf naar Egypte. Nu zal hij daar levend begraven worden. Als slaaf in dat wrede Egypte. Bij een of andere wrede meester. En dan hadden ze hem beter net zo goed kunnen doden. Nee, Juda die wordt door een motief gedreven. Hij zegt, wat gewin zal het zijn. Het levert ons geen cent op als we hem doodslaan. Laten we maar verkopen. Dan hebben we er nog iets voordeel van. En ze onderhandelen met die kooplieden en ze besluiten hem te verkopen voor 20 zilverlingen. De gewone prijs voor een slaaf was 30 zilverlingen, maar die Midianieten die willen er natuurlijk ook nog wat aan verdienen. Dus 20 zilverlingen, die ontvangen ze voor hun broer. En het is, zo zeg ik, een onzalige winst. Want met hem verkopen ze diegene die door God al was uitverkoren en aangewezen om hen eenmaal in het leven te behouden. Dat hebben ze natuurlijk niet precies geweten, maar ze hebben toch wel kunnen vermoeden dat er wat met Jozef aan de hand was, ook door die goddelijke dromen die Jozef had gekregen en had verkondigd. Ze verkopen hun verlosser. Ze verkopen hun zaligheid, zo zou je kunnen zeggen. Een onzalige winst. En als we er even een momentje de vinger bij leggen, gemeente, dan kan er allereerst wel een soort praktische toepassing gemaakt worden. Dat dat op veel manieren zo gebeurt. Dat mensen hun ziel en hun zaligheid, hun zaligmaker, verkopen voor geld. Wat is er al veel ellende in deze wereld ontstaan, puur alleen door geldzucht. Gedreven te worden door gierigheid, door meer te hebben, meer te willen hebben. Rijk willen worden. Heer Jezus zegt het al, die vallen in velerlei verzoekingen. Wat is er veel geruzied over geld. In sterfkamers zelfs. Waar al over de nalatenschap van vader of moeder die daar ligt te sterven, wordt gekibbeld. Waar ruzie wordt gemaakt over dingen die geërfd worden. Want er wordt er veel misbruik gemaakt van mensen puur en alleen om het geld. Werknemers die hun werkgevers die hun werknemers uitbuiten. De rijken die maar rijker worden en de armen die maar armer worden. Onzalige winst. Meer en meer te willen hebben. En vandaar dat de Heer Jezus gezegd heeft, hoe bezwaarlijk is het dat een rijke zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dan gaat het niet om op zich dat het verkeerd is om veel geld te hebben, maar als we het willen worden, als we steeds meer willen hebben, als het alleen maar gaat om geld, als het alleen maar gaat om meer te hebben, om bezit te hebben. Wat zijn mensen bereid om alles te verkopen, om het geluk van andere medemensen te verstoren en te verderven, puur alleen om zelf winst te vangen. En Juda, gemeente, laat hier een motief zien. We kennen natuurlijk Juda later in deze geschiedenis als een type van de Heer Jezus Christus, als hij zegt, ik zal borg zijn. En dan is Juda de schaduw van de Heer Jezus. Maar hier is hij daar ver vandaan. Van wie is hij hier een voorbeeld, jongens en meisjes? Juda. Nou, zet er maar een lettertje achter. Judas. De Griekse vorm van deze Joodse naam, Juda. Godlover. Dat was de betekenis van de naam van Juda en ook van Judas. Maar beide hebben ze hetzelfde gedaan. Voor geld een verlosser verkocht. Judas kreeg 30 zilverlingen om de Heer Jezus Christus te verraden en hem over te geven in de handen van de moordenaars. En dat is, gemeente, wat een mens doet. Als hij alles opzij zet voor de wereld en haar begeerlijkheid. Als het ons alleen te doen is om dit tijdelijke leven. Als het ons alleen maar te doen is om voorspoed, om geluk, om tijdelijke dingen. Dan zetten we de zaligheid opzij. Dan zetten we de zaligmaker opzij. En het zal een onzalige winst blijken te zijn, want de wereld en al haar begeerlijkheden gaat voorbij en niemand heeft ooit één penning, één zilverling mee kunnen nemen in het graf. Een onzalige winst. En dan, als die karavaan genaderd is, dan halen ze Jozef uit de put. En Jozef heeft daar gezeten en we weten het vanuit Genesis 42. Hij heeft daar niet stilletjes gezeten, nee, hij heeft geroepen. Want die broers die zeggen het, als straks Jozef onderkoning is en als ze in de gevangenis zitten: God heeft onze zonde bezocht. En we hebben niet gelet op onze broeder, wiens benauwdheid wij zagen. Jozef heeft het uitgekermd daar in die put. Heeft geroepen: Ruben, Juda, Simeon, heren. Maar toen ze hem uit de put haalden, toen zag hij al aan hun gezichten dat er alleen maar meer ellende zou komen. En ondanks dat hij tegengesparteld heeft, en ondanks dat hij gebeden heeft, en ondanks dat hij gesmeekt heeft om ontferming, om genade, hij werd vastgeklonken, vastgebonden aan zijn kameel en hij moest mee naar Egypte toe. En vanuit dat noorden van Dothan is hij langs die karavaanroute gelopen. Kwamen ze vlak langs Hebron, waaruit hij vertrokken was, waar de tenten van vader Jacob stonden. Misschien heeft hij ze uit de verte nog wel gezien, jongens en meisjes. En heeft hij nog wel geroepen: Vader, o vader, help me. Maar niemand kwam. En niemand hoorde. En hij werd weggevoerd. De tweede gedachte is dan ook een onbegrepen weg. En Jozef heeft niet alleen maar getopt en geworsteld met die vraag: waarom doen mijn broers dit? En waarom moet ik deze weg gaan? Waarom moet ik bij mijn vader weg? Die onbekende, bedreigende toekomst tegemoet. Maar Jozef, als godvrezende jongen, die zal toch ook andere vragen hebben gekend. Niet alleen: waarom doen mijn broers mij dit aan? Maar waarom doet God mij dit aan? Waar is God nu? Hij heeft geroepen. Hij heeft gebeden. Hij heeft gesmeekt tot God. Maar er kwam geen helper en er kwam geen uitkomst. En hij werd weggevoerd en steeds verder bij zijn vader vandaan. Een onbegrepen weg. En als we hier ook even de vinger bij leggen, gemeente, dan is dat ook vandaag de dag voor mensen toch wel eens een werkelijkheid. Dat er tegenheden zijn. Dat er moeite komen in het leven. Dat er een last wordt opgelegd. Dat er kruisen moeten worden gedragen. En ondanks dat je bidt en ondanks dat je smeekt, geen antwoord. Het is ook opmerkelijk, gemeente, dat in heel hoofdstuk 37 de naam van God niet voorkomt. Waar is God? Zeker in die onbegrepen weg die Jozef moet gaan. Wij staan erachter, wij weten wat die geschiedenis betekent en wij weten de uitkomst. Maar Jozef en ook Jacob, ze staan ervoor en het enige wat nu werkelijkheid is, hij zit daar in die boeien. En hij loopt daar achter die karavanen en hij moet naar Egypte toe. Hij gaat daar levend begraven worden in die slavernij. Hij zal er nooit meer uitkomen. En dat zal ook geestelijk zijn weerslag hebben gehad in zijn leven. Hij had die dromen gehad. Hij had die beloftenissen gehad. En wat hij daarvan heeft begrepen, wat hij daarvan heeft verstaan, maar hij heeft zeker geweten: dit is van God. En zouden die beloftenissen nu haar vervulling gaan missen? Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet, dan klacht op klacht. En zo kan het zijn in het leven van een mens, dat het zo stil is, dat de naam van God niet alleen in dit hoofdstuk niet tegenkomt, maar dat hij ook in je hart niet tegenkomt. Dat het zo stil is. Dat je wel bidt, maar dat je geen antwoord krijgt. Dat je wel de schriften leest, maar dat dat alleen maar oordeel is. Dat alleen maar duisternis is. En dat er zoveel vragen, duizend zorgen en duizend doden je angstvallige hart beklemmen, die allemaal in één woord kunnen samengevat worden. Waarom? En als dit dan onze klacht is, en als dit dan ook onze weg is, en als er jongens of meisjes of ouderen zijn die zich hierin herkennen, het leven soms zo donker en zo bedreigend kan zijn, dat er voor je alleen maar de dood lijkt te komen. Leg die klacht maar bij de Heer neer. Want de weg van Jozef, dan gaat buiten God om. We lezen het in Psalm 105. Jozef werd verkocht als slaaf. En tot de tijd dat het woord Gods kwam, heeft de reden des Heren hem doorlouterd. Wat we zeggen, totdat God die belofte ging vervullen, totdat die dromen uitkwamen, totdat hij onderkoning werd, moest hij gelouterd worden, moest hij beproefd worden. Moest God overblijven in zijn leven. Moest alles wat hij had en alles wat hij meende te zijn, moest weg. Die veelvervige rok moest uit. Zijn eigen gedachten over de dromen, ze moesten plaats maken voor de weg van God. Ook al was dat een onbegrepen weg. Na deze zult gij het verstaan, zo zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Toen ook zij een onbegrepen weg moesten gaan. Als we het oog maar op God mogen houden. Als we maar vast mogen houden aan zijn woord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachten ze op de morgen. De morgen, ach wanneer. Dat is wat de Heer ons in deze geschiedenis wil vertellen. Juist omdat wij de uitkomst weten. Wel wanhoop aan jezelf. Wanhoop aan je eigen gedachten. En aan wat jij denkt dat goed is. Maar nooit wanhopen aan God. Nooit wanhopen aan zijn woord. Nooit wanhopen aan zijn belofte. En het is bovenal nodig, gemeente, dat wij hierin worden onderwezen om zo de gang van de borg te leren verstaan. Want als wij Jozef zo hier verkocht zien worden. En ik heb al even de toespeling gemaakt op Judas. Die zijn zaligmaker verkocht. Die zijn verlosser verkocht voor die 30 zilverlingen. Hem verraden heeft. En daar ging de Heer Jezus Christus. Gevangen genomen door die bende krijgsknechten daar in de hof van Gethsemane. Daar werd hij geleid naar Gabbata. Naar de plaats van het gericht. Daar werd hij wel onschuldig verklaard, maar als een schuldige gegeeseld en veroordeeld. En weggevoerd naar Golgotha. Daar ontmoette de Heer Jezus ook geen mededogen. Jozef heeft geroepen om zijn broers. Jongens, heb medelijden met me. Jongens, maak me los. Maar ze hebben hem alleen maar lachend nagestaard. De Heer Jezus heeft de woorden gehoord uit de scharen. Kruist hem. Weg met deze. En zo ging hij. De dood in. Het graf in. Een onbegrepen weg. Maar wel Gods weg. Want juist door die vervloekte kruisdood te sterven, juist door in dat graf begraven te worden, is de Heer Jezus die weg gegaan om de dood te doden. Om het graf te openen. Om de zonde weg te dragen. Om de schuld te verzoenen. Verzoening door voldoening. Maar als we zo de weg van de borg zien, gemeente, hier heel aanschouwelijk in die wegvoering van Jozef naar Egypte, en we proberen dat ons voor de aandacht te hebben, en we denken aan de weg die de Heer Jezus Christus heeft moeten gaan. Hij gebonden, hij geslagen, hij gekruisigd. Het avondmaalsformulier maakt dan de toepassing van, opdat ik zou worden ontbonden. opdat ik nimmer meer de schande zou worden. Opdat ik het eeuwige leven zou verkrijgen. Vermeend als bij de gang van de borg. In die zo onbegrepen weg. In die vernedering. En dat lijden zien gaan. En we mogen dat met een kruimel geloof aanschouwen. Wat krijg je dan een hekel aan jezelf? Wat wordt de zonde dan bitter? Wat wordt de wereld dan een vijand? Wat wordt je eigen vlees dan een hatelijk begrip? Want ik deed hem door al mijn zonden, al die jammeren aan. De broers zien het nu nog niet, later zullen ze het zeggen. God heeft onze zonde bezocht. Toen zagen ze het. Toen werden ze herinnerd aan de benauwdheid van die broeder. Toen trof hen dat. Toen kwamen ze op hun plek. En gemeente, daar moeten wij ook komen. Op die plaats waar de broers pas jaren later zullen komen. En dat we het leren zeggen, God heeft onze zonde bezocht. Dat we in die gang van de borg, hier uitgebeeld door die gang van Jozef, onze schuld zien. Het is mijn schuld. Dit heb ik hem aangedaan. Want alleen zo kan de zonde een doodsteek krijgen. Dat kan de wet niet bewerken. En de angst voor de hel kan ons niet bekeren. Dat kan alleen maar, gemeente, een geheiligd zicht op de borg. Op zijn bloedwonden, op zijn angsten. Op zijn uitroep. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Onder die ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden, daar zij een plaatsje mij vergunt waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef me daar de laagste plaats. Zo ge mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Dat is geheiligde kennis, gemeente, van de gang van de borg. Die dan voor Jozef op dit moment een hele onbegrepen weg is. En ook voor u, Ben. Want dan komen we bij de derde gedachte. Onbarmhartig bedrog. Ruben die heeft daar kennelijk niet bij gezeten toen die broers daar zaten te eten. En toen zij die ze hun broer hebben verkocht. Want zo lezen we in vers 29. Als nu Ruben tot de kou wederkeerde. Zie, zo was Jozef niet in de kou. Toen scheurde hij zijn klederen. En hij keerde weder tot zijn broederen en zeide, de jongeling is er niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Nou, we krijgen een beetje een gunstige indruk hier over Ruben. Ruben, en ik heb het al eerder gezegd in die eerdere preek. Toen heb ik het laten liggen, ik zeg, daar kom ik later op terug. In vers 21 had hij dat gezegd. Ruben hoorde dat plan om hem te doden. Verlost hem uit hun hand. Hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. En hij had het plan van werpt hem in die kuil. En opdat hij hen uit hun hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. We krijgen een gunstige indruk over Ruben, van Ruben. Hij wilde zijn broer niet doden. Hij wilde hem terugbrengen naar zijn vader. En hij scheurt zijn kleren, hij is in rouw. Want Jozef is er niet. Maar gemeente, als we goed lezen, dan is er toch wat met dat klagen van Ruben aan de hand. Het is eigenlijk meer zelfbeklag, als je het goed leest. Want hij zegt in vers 30 in het slot, de jongeling is er niet en ik... Waar zal ik heen gaan? Hij zegt niet, o arme Jozef. Maar ik als oudste, ik als verantwoordelijke, waar zal ik heen gaan? Hoe kan ik mijn vader onder de ogen komen? Dat is wat Ruben hier drijft. En we moeten maar niet te gunstig denken over Ruben. Want hij is hier heel halfslachtig. Hij denkt meer aan zichzelf en aan de gevolgen voor hem dan aan wat er met Jozef gebeurt. En als we daar ook even de vinger bij leggen, gemeente, en proberen een toepassing te maken, ja, dan moet het weer een wat negatieve toepassing zijn, maar ik hoop niet dat u dat ergert, maar dat je heel eerlijk in je hart kijkt en daar ook iets van die Ruben ziet. Die meer zichzelf beklaagt en meer inzit over de gevolgen van de zonde dan over de zonde zelf. Zo is het toch vaak, gemeente, jongens en meiden. Als mijn vader het maar niet ziet. Als mijn moeder het maar niet hoort. Als mijn vrouw er maar geen weet van heeft. Als ik hem maar stil kan houden voor mijn man. Als de buitenwereld het maar niet weet. Dan zijn we nogal vaak gerust. En dan kunnen we het met de zonde nog wel op een akkoord gooien. Dat is toch vaak zo. We zijn toch vaak meer bezorgd om wat mensen over ons denken dan over hoe God over ons denkt. Wie zijn wij in het verborgene? Ik vraag niet hoe we zijn in het publieke. Zeker wij als kerkmensen, althans dat hoop ik, we gedragen ons toch. Als we in het gezelschap zijn van andere mensen, dan kunnen we natuurlijk onze normen en onze waarden hebben. Dan houden we ons een bepaald opzicht misschien in. Maar in het verborgene, waar niemand ons ziet. Of als we dingen geheim kunnen houden. Ruben zit meer over de gevolgen in. Waar zal ik heen gaan? Hoe kan ik dat verantwoorden? Als dit openbaar komt. Jeremia die zegt, wat klaagt een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Ruben die zegt, o, arme ik, wat is het erg voor mij dat dit gebeurd is. Maar weet u wat David zegt? O God, wat is het erg voor u dat ik dit gedaan heb. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Dat is het ware klagen, gemeente, dat gaat niet over de gevolgen van de zonde. Want dat moet ik dragen. Als ik verkeerd geweest ben. Als ik gezondigd heb. Dan ga ik net als David zeggen. Uw doen is rein. Uw vonnis is rechtvaardig. Ik heb dit over mezelf afgeroepen. Het is niet meer dan rechtvaardig. Begrijpelijk. Dat ik die gevolgen van de zonde moet dragen. Maar wat is het erg voor u, Heere, dat ik dit gedaan heb. Wat heb ik u aangedaan. Door die zonde die ik aan de hand hou. Door die verloochening. En door al die zonden die er in ons leven kunnen zijn. Heel heimelijk soms. Wat is het nodig, gemeente, dat we op onze plaats komen, net als David. In het stof voor God. En niet klagen over de gevolgen, maar over de zonde zelf. En niet proberen de gevolgen te ontwijken, maar de zonde zelf te ontvlieden. En dan gaan die broers een plan bedenken. Een onbarmhartig plan. Toen namen zij Jozefs rok. En ze slachten een geitenbok. En ze doopten de rok in het bloed. En ze zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden. Beken toch of deze uw zoons rok is of niet. Ze zonden dat koninklijke kleed tot Jacob. Dat wil zeggen, dat hebben ze een knecht laten opknappen. Ze durfden dat zelf niet aan. Niet een van de broers is gegaan, nee, zij zonden een knecht. Met een heel onbarmhartig plan. Moet je eens voorstellen, ouders, als we kinderen mogen hebben. Dat er op een morgen, je kind is naar school. Dan staat de politie aan de deur. En ze hebben een jasje bij zich onder het bloed. En ze vertellen een verhaal over een ongeluk. En over een kind dat niet meer te herkennen is. En ze zeggen, kijk eens naar dit jasje. Is dat het jasje van uw kind? Je zou toch sterven van ellende en van verdriet. Als mensen dat op zo'n manier doen. Nou, daar zit die oude man. 110 jaar oud. En daar komt dat kleed, dat koninklijke kleed van zijn lievelingskind. En dan zegt die knecht, wilt u het identificeren? We weten het niet zeker. Maar kijk eens, is dit nou dat kleed wat u uw zoon hebt gegeven? Uw zoon, zo zeggen ze. Dus niet van onze Jozef. Nee, uw zoon. Daar hoor je opnieuw de haat. En de nijd. En daar zit die oude man en hij breekt in die jammerklacht uit. Onbarmhartig bedrog. En daar eindigt het dan. Gemeente, als we hier opnieuw eventjes stilstaan en daar de vinger bij leggen, dan kunnen we allereerst al opmerken dat er in de zonde ook geen stilstand is. Maar dat de ene zonde de andere met zich meebrengt. Het begon eerst met een beetje jaloezie. Toen ze zagen, al vanaf het kind zijn van Jozef, dat Jacob met hele andere ogen naar Jozef keek als naar hen. En dat hij hem vaker op schoot nam dan die anderen. En dat hij hem dingen gaf die zij niet kregen. Onder andere dat koninklijke kleed. Toen werden ze nijdig en begrijpelijk. Dat was niet goed van Jacob. Ze werden jaloers. Nou, daar begon het. Jaloersheid, boosheid, afgunst. Maar toen op een bepaald moment werd het haat. Toen Jozef hen ging waarschuwen. Jongens, je mag niet zondigen. Jongens, je mag niet vloeken. En toen hij ook nog eens een kwaad gerucht aan hun vader vertelde. Toen kregen ze nog meer een. Toen gingen ze hem haten. En dat werd alleen maar erger toen die dromen kwamen. Toen haatten zij hem nog te meer. Ze konden hem niet vredelijk meer toespreken. En haat, zo leren we uit de belijdenis, dat is de wortel van de doodslag. En in hun hart hadden ze dat plan al gemaakt. Misschien nog niet eens uitgesproken de een tot de ander. Maar ze haatten hem zo. Ze zeiden, ach was die maar weg, dat vervelende mannetje. Als ik de kans krijg, dan rijg ik hem aan mijn mes. De haat in het hart. En het vond een uitweg toen Jozef eraan kwam. En dat plan in hun hart oprees, laten we hem doodslaan en een van deze kuilen werpen. Weer een stap verder. Als een levende dode begraven in Egypte. Elke keer weer gingen ze een stap verder. De zonde, gemeente, daarin is geen stilstand. En zo zien we, gemeente, het karakter. De ene zonde brengt de andere met zich mee. Als wij een bepaalde zonde aan de hand houden, het wordt steeds erger. Het is als een glijbaan. We gaan steeds verder. We laten ons niet meer tegenhouden. Als de zonde ons in de greep heeft, dan gaan we ook alles doen om die zonde te bedekken. Dan ga je ook wel eens liegen. Dan ga je bedriegen. En het wordt steeds erger. Kijk maar naar David. Het begon alleen maar met kijken. Kijken naar die vrouw die zich daar stond te wassen. Het eindigde in overspel. In leugen. In moord. Deze dingen, gemeente, staan dus niet in de Bijbel tot navolging, maar tot waarschuwing. Om niet te spelen met de zonde. Om die zonde in je hart te bestrijden, om ten bloede toe tegen te staan. Want de zonde die komt niet alleen. En je kunt van alles bedenken. En je kunt denken te kunnen spelen met de wereld, met wereldse lectuur en wereldse media. En je kunt denken te spelen met die flessen bier en die flessen whisky en ik weet allemaal niet. En je kunt denken, ach, dat doet iedereen toch. En wat geeft dat nou? Maar je gaat steeds verder. En hoeveel mensen zijn er al zo die in de grootste ellende geëindigd? De Heer waarschuwt ons. Om niet met de zonde te spelen. Maar om die zonde tegen te staan. Want de zonde is zo gevaarlijk. En ons hart is zo arglistig. Het zijn wat negatieve toepassingen, gemeente, maar zit hier nou echt geen herkenning in voor deze of gene in de kerk of thuis? Zijn het geen zaken die uit het hart voortkomen? Zo zegt de Heer Jezus. Boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden. Het is nodig dat we eraan ontdekt worden. En de Heer wil ook die geschiedenissen als deze gebruiken. Om ons aangeboren aangezicht te doen laten herkennen, ook in deze oude geschiedenissen. Een onbarmhartig bedrog. Ook als die broers dan thuiskomen. En ze zien daar hun vader Jacob zitten met die veelvergerokken rok in zijn handen. En ze proberen hem te troosten. Dat hebben ze ook nog gedaan. Daar hebben ze gestaan als een stelletje huichelaars. Vader, u hebt ons toch ook nog. En vader Jozef zal nou wel, toch wel bij de Heere zijn. Het was toch een godvrezende jongen. De zoons, de dochters, Dina, de dochter en de schoondochters. Ze hebben er omheen gestaan. Ze hebben geprobeerd om vertroostende woorden te spreken. Maar het werd alleen maar erger. Hij weigerde zich te laten vertroosten. Vele dagen heeft Jacob getreurd om Jozef. En zo zien we, gemeente, dat mensen ook moeilijke vertroosters kunnen zijn. En ook daarin ligt toch weer even een moment van onderwijs dat we toch wel mogen meenemen. Dat troosten een moeilijk vak is. Echt troosten. Echt tegenwicht bieden. Zo betekent dat. Mensen ondersteunen. Mensen iets zeggen of iets doen waar ze wat aan hebben. Mensen zijn moeilijke vertroosters, zegt de schrift. En dan komen we juist soms in dagen van rouw soms achter. De mensen zijn misschien met alle goede bedoelingen die allerlei woorden zeggen, die ook nog bijbels kunnen zijn, maar waar ze ons zo pijnlijk mee kunnen treffen. Mensen maar willen praten. Terwijl ze beter zouden kunnen zwijgen. Dat deden die vrienden van Job. 7 dagen lang zaten ze met hem. Toen waren het echte vrienden. Toen deelden ze in zijn verdriet. Maar toen ze gingen spreken, toen ging het zo mis. En zo kunnen mensen met allerlei goede bedoelingen zeggen, en je mag niet vragen waarom, maar je moet vragen waartoe. Zonder dat je goed hebt geluisterd. Wat bedoelt die man, wat bedoelt die vrouw nou eigenlijk te zeggen? Het waarheden. De pijn nog erger maken. De Heer laat zijn kinderen in hun verdriet uitspreken. Dat zie je in het boek Job, dat zie je bij Asaf. Hij komt erop terug, zeker. Maar hij laat zijn kinderen uitspreken. En ze mogen hun waaroms en hun waarom vragen stellen. Natuurlijk tot een bepaalde grens. Maar de Heer aanschouwt het, de moeite en het verdriet. En hij hoort. En hij ziet. En hij kent hun benauwdheden. En hij laat ze uitspreken en later dan zal hij ze corrigeren. Het is niet makkelijk om mensen in de nood van hun leven te vertroosten. Om ernaast te zitten. Deze broers hebben alleen maar zout in de wonden gesmeerd. En het wordt alleen maar erger. Met hun onbarmhartig bedrog. En dan dat laatste, gemeente, dat ontroostbare verdriet. We hebben in de eerste gedachte gezien hoe er een onzalige winst was. Dat plan van Juda, laten we hem verkopen. Een onbegrepen weg. Jozef ging totaal anders de weg dan dat hij gedacht had. Naar Egypte, naar de dood. Een onbarmhartig bedrog. Bekend toch of dit kleed dat kleed van uw zoon is. En dat bewerkte dan uiteindelijk ook een ontroostbaar verdriet. Want daar zit dan Jacob met dat kleed in zijn handen. Dat kleed dat hij aan zijn zoon had gegeven. Het teken van zijn liefde voor dat kind. Maar ook onbewust heeft hij in Jozef iets gezien. Iets koninklijks. Wat later dan ook bevestigd zal worden. Heeft hij van hem gehouden. Niet alleen omdat het een zoon van Rachel was. Dat zeker, omdat hij zo op Rachel leek. Maar ook vanwege die godsvrees. Vanwege die dromen die Jozef had. En dat met name, gemeente, dat maakt Jacob nou zo ontroostbaar. Hij heeft het uitgekermd voor God. O God, waarom nou Jozef? Waarom nou mijn lieve jongen? Dit godzalige kind. Deze tere jongeling. Die zo dicht bij u leefde. Waarom hij nou? Waarom moest hij nou sterven? Gods weg ging in de zee en dat pad door grote water en de voetstappen van God werden niet bekend. Heel de naam van God komt niet voor in het leven van Jacob hier. En dat duurt wel 22 jaar lang, gemeente, want als je de geschiedenissen van Jacob leest in de komende hoofdstukken. Er wordt geen altaar gebouwd. En dat is toch het middel in dat Oude Testament. Waarbij die aartsvaders hebben geleefd. Als ze tot God riepen, dan bouwden ze eerst een altaar. Bij de altaren riepen ze Gods naam aan. Jacob doet het niet. Pas in Genesis 45, als hij hoort dat Jozef leeft. Dan bouwt hij weer een altaar. En in die tussentijd horen we hem alleen maar klagen. Gij doet mijn grauwe haren ten graven nederdalen. Al deze dingen zijn tegen mij. Het was een en al aanvechting, een en al ongeloof. En we horen de klachten van Asaf in Psalm 77. Zou God zijn genade vergeten? En zou hij nooit meer van ontferming weten? Dat is wat Jacob hier doorleeft. Ontroostbaar. Er is niks wat hem kan troosten. Er is niets wat tegenwicht kan bieden. Er is niets waar hij zich aan vast kan grijpen. Hij is al zijn hoop verloren. Hij weigert zich te laten vertroosten. En dat met name, gemeente, omdat Jozef weg is. En wie was Jozef nou voor hem? Nou, als we diep in het hart van Jacob hadden kunnen kijken, gemeente, dan had hij je later willen zeggen in Genesis 49, Jozef, gij zijt het. U zal in uw broeders loven. De scepter zal van Jozef niet wijken totdat Silo komt. Jozef, dat was de zaligmaker. Jozef, dat was de verlosser. Jozef, dat was de koning. Dat was de gedachte van Jacob. Vleeselijke gedachten over zijn zoon Jozef. En hij meende er ook nog waarheden voor te hebben. Maar alles ging de dood in. Met die rok die hij hier had in zijn handen, met dat bloed erop, ging al zijn hoop en alles wat hij had gedacht en wat hij had gewenst, de dood in. Ontroostbaar verdriet. En gemeente, zitten daar nog, ook vandaag, geen lessen in. Ook voor het geestelijke leven. Wat kan het in het begin van het geestelijke leven aangenaam zijn en zoet? Wat kun je je eigen verlustigen in die Jozef met zijn koninklijke kleed? Als de liefde wordt uitgestort in je hart, Wat lees je dan graag in de schriften? In Bunyan en Erskine en Smijtergeld. En wat ga je graag aan Gods volk? En wat hoor je graag daar vertellen over wat God aan hun ziel gedaan heeft? Wat leef je van zondag naar zondag? En je bent nacht en dag bezig met het denken aan God en aan de dienst des Heren. En heel heimelijk kan het zo zijn, gemeente, dat je denkt, nou gaat het de goede kant op. Nou begin ik toch wel een beetje bekeerd te worden. En je gaat al die dingen, en dat doe je niet bewust soms, maar toch heimelijk als gronden gebruiken om op te staan en om op te rusten. Maar dan zien we, gemeente, toch vaak in het leven van Gods kinderen dat de Heere dat eerste gaat wegnemen. Dat het leven eruit gaat uit die teksten en uit die psalmen waar je zoveel troost uit hebt ontvangen. Of we komen tegenslagen. Ja, zo'n onbegrepen weg. En waar je op had gehoopt en waarvan je hebt gedroomd en waar je van hebt een grond van hebt gemaakt, dat verdwijnt uit je leven. Je kan er niks meer mee. Of er komt een zonde in je leven. Terug. Heftiger dan eerst. En het einde van het verhaal is, je bent zo dood. En zo dor. En zo droog en ellendig als wat. En wat je ook probeert, en hoe vaak je die teksten ook herleest, en hoe vaak je die psalmen ook zingt, die je eerst zo dierbaar waren, er zit geen leven meer in. En dan moest Jacob met Jozef de dood in. In die weg gaat God zijn genade openbaren op zijn tijd. En Jozef had wel die dromen gekregen en God had wel openbaringen gegeven, maar gemeente, het komt toch uiteindelijk op de toepassing daarvan aan. En dan kan het zijn, gemeente, dat je met een geopenbaarde middelaar toch de dood in moet. Dat je wel gehoord hebt, dat je wel gelezen hebt van de Christus en van zijn bloed. Maar dat het nog niet toegepast is aan je hart. En dat al die beloften je ontvallen. En dat de Heere erop op terug moet komen. Dat hij de toepassing ervan in de weg van aanvechting, van arm worden, van ellendig worden in jezelf, van alles verliezen waar je zo aan vasthield, waar je zo een grond van maakte. En wat wel door de Heere gewerkt werd, dat zeker. Maar die geen zaligmakers zijn. Het zijn niet de offers die ik breng. En het zijn niet de tranen die ik pleng. Nee, de zaligheid moet Gods zaligheid zijn. En genade moet vrije genade zijn. En de weg moet Gods weg zijn. Niet hoe ik denk. En niet wat ik ervan verwacht. En niet hoe ik meen dat het moet. Waar alle hoop mij gans ontviel. Dat zien we nogal eens in het leven van Gods kerk. Dat alles hen ontvalt. Ze dachten vromer te worden. Ze dachten beter te worden. Heiliger te worden. Godvrezender te worden. Meer gevoel te krijgen. Meer liefde te voelen. En het gaat de dood in. Maar één ding. Jacob. Terwijl u daar zit te treuren. Met dat kleed van Jozef. Is Jozef al waar hij moet zijn. Want Jozef is in Egypte. Daar heeft God hem een plaats gegeven. Toen ik nog krachteloos was. Toen ik nog goddeloos was. Toen ik rechteloos en reddeloos verloren was in mezelf. Toen, zo zegt Paulus, is Christus voor die goddelozen gestorven. Na deze zult gij het verstaan. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet. Houd aan, grijp, moet uw hart zo vrolijk leven. Mijn ziel treurt gedus verslagen. Wat zijt gewoon rustig in uw lot. Berust in z'Heere welbehagen. Houd vast aan dat woord. Grijp hem aan. Laat hem niet los. Hij zal u zegenen. Amen. Deze dingen leren. Die enkele toepassingen die gemaakt zijn vanuit het gedeelte dat we samen hebben overdacht, dat als een verkondiging tot ons kwam. Bewaar ons voor, Heere, dat we onze ziel en zaligheid verkopen aan de wereld. En geef, Heere, dat als wij persoonlijk in onbegrepen wegen gaan, dat we ons vast mogen leren grijpen aan uw woord alleen. En dat we zicht krijgen op de gang van de borg. En dat genade zo vrije genade mag zijn. En dat al onze zaligmakers ons zullen ontvallen. En dat al onze dingen waar wij de grond in leggen worden afgesneden. Opdat die ene naam onder de hemel tot zaligheid geopenbaard wordt toegepast aan ons hart. Wilt u zelf zo de naprediker zijn en het woord achtervolgen met uw geest. En ons deze heilgeheimen leren. Wilt u het onvolkomene genadig verzoenen. Dat u we met uw zegen bekronen. Breng ons ook deze middag nog bijeen. En hoor ons gebed. Om Christus wil. Amen. Psalm 102 vers 6. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten. 102 vers 6. Thank you. Ontvang de biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.